grens tussen geloof en ongeloof is eigenlijk een hele dunne. Als je gaat geloven, dan kan je dat alleen maar doen door de kracht van de geest. Als jij je overgeeft aan het geloof, dan mag je om die geest vragen en dan zul je ook dingen geloven waarvan niet-gelovigen zullen zeggen wat een onzin. Een van de omstreden dingen van het leven van Jezus is dat hij over water wandelt. Heb je het wel eens gezien? Dat iemand over water wandelt? Heb je het wel eens geprobeerd? Ik vraag het wel eens aan jongeren. En jou hoor, ze hebben het allemaal geprobeerd, ik ook. In een zwembad, heel hard rennen en kijken hoe ver je komt. Ik denk dat een lichtgewicht jongere één stap verder komt, maar de natuur en de aantrekkingskracht van de aarde is sterker en we zakken meteen door het water. Wij kunnen niet over water lopen. Jezus deed het wel. En ik wil graag een soort van midras daarvan vertellen. Het is niet deze midras, een soort van metafoor, verhaal om kennis te maken met de kritische mensen. Er zat dus een man in zijn Bijbel te lezen en was super enthousiast. En er kwam een dominee voorbij. Hij zei, joh, waar ben je zo enthousiast over? Nou, ik lees hier een verhaal. Geweldig, Jezus die loopt over water. En die dominee komt voorbij en zegt, ach joh, geloof je dat nou echt? Ja, u toch ook? U bent toch dominee? Ja, maar dat lees je verkeerd, zegt deze dominee. In het water staan paaltjes en Jezus wist precies waar hij lopen moest. En zo loopt de dominee verder en de man blijft even verdwaasd zitten. Even later is de dominee op zijn terugkeer en ziet hij die man weer enthousiast. Waarom ben je nou nog steeds enthousiast? Ja, weet je, hoe geweldig is het? Jezus, die daar over het water loopt, over die paaltjes, wist precies waar de paaltjes stonden. Een flauw verhaal over feitelijkheden die zelfs binnen de kerk gebeuren als je het hebt over het water lopen. Voor heel veel christenen, ook voorgangers, zijn dit verhalen die te ver gaan. Ze zijn symbolisch. En natuurlijk, nou weet ik dat in de Bijbel het water, zeker in 80% van de verhalen, staat voor de ellende, de rottigheid in deze wereld. En wij hebben een Jezus die niet in het water zakt en niet in onze ellende zakt en dus over die ellende heen kan wandelen. En daarom is dit verhaal. Het gekke is, bij dit verhaal echter, ga ik niet marchanderen. Hier heeft hij voor mij echt over het water gelopen. En hoe dat kan, ik weet het niet. En ik weet het wel. Vanuit de wetenschap en de kennis die ik heb, kan het niet. Jezus is een mens, kan niet over water lopen. Maar naast dat hij mens is, is hij ook God. En hij kan het wel. En begrijpen doe ik het niet, maar ik vind het niet belangrijk. Wil je weten waar de paaltjes staan? Ook goed. Geloof je alleen dat het symbolisch is omdat hij niet in onze ellende zat? Ook goed. Maar ik pik hem letterlijk op. En daarom gaan we lezen Marcus 6. Marcus 6 vanaf vers 45. Maar ik laat aan jou, luisteraar van deze podcast, de keuze die jij zelf maakt. Meteen daarna gelastte zij zijn leerlingen in de boot te stappen. 5000 mensen hadden namelijk broden gegeten. En die had hij gevoed en nu wil hij even weg naar de overkant, naar Bethsaida. Per boot kan je daar sneller zijn en de menigte gaat dan vanzelf naar huis. Als je gaat wandelen, gaan ze allemaal achter je aan. En hij zegt tegen zijn leerling, gaan jullie alvast maar naar de overkant. Ik zal zelf de menigte wel wegsturen. En nadat hij afscheid van de mensen had genomen, ging hij de berg op om er te bidden. Bij het vallen van de avond was de boot midden op het meer. En hij was alleen aan land. Toen hij zag dat de leerlingen door de hevige tegenwind maar nauwelijks vooruit kwamen, hoe hard ze groeiden, liep hij tegen het einde van de nacht over het meer naar hen toe. En hij wilde hen voorbij lopen. Nou, een paar dingen. Allereerst, Jezus stuurt zelf de mensen weg. Hij wil naar boven gaan om het te bidden, om rust te pakken. Ik heb wel eens iemand gezegd, nou, die was zo fanatiek voor Jezus bezig. Alles moest en alles zou en hij had overal maar tijd voor nodig. En hij had geen tijd voor zijn vrouw en kinderen, maar alleen maar tijd voor de Heer Jezus. Dat hij burn-out ging van al het werk wat hij in de kerk deed. Ik zeg tegen die jongen, weet je dat Jezus ook af en toe de berg in ging? Om rust te pakken. Hij had net 5000 man te eten gegeven. Hij pakt even zijn rust. En dan neemt hij een vrij groot deel van de nacht voor. En dan ziet hij dus zijn discipelen die uren daarvoor al weg zijn gegaan in de boot, struggelen. Dat zien is niet verwonderlijk. Als je op het breedste gedeelte, als het ware, kijkt in Tiberias, zie je daar de overkant. Nou is het natuurlijk wel nacht, maar wellicht hebben de discipelen licht aan gehad om te kijken waar ze heen moesten. En is het vanaf de kant heel goed mogelijk dat je zichtbaar bent. En hij ziet, en hij voelt de wind natuurlijk ook, dat ze nog steeds niet aan de overkant zijn. En dan stapt hij op het water en loopt hij erheen. Maar dan doet hij iets geks. Hij wil er voorbij lopen. Bijna zeker is het dat Jezus hier wil laten zien van, kijk, ik heb niet met de natuurkrachten te maken. En hij wil de discipelen uitdagen om daarop te reageren. En dat doen ze ook, want ze denken meteen dat hij een spook is, een geestverschijning. En ze schreeuwen het uit. Ze raken helemaal in paniek. Ze hadden hem allemaal gezien en raakten dus echt letterlijk in paniek. Maar hij sprak hem meteen aan. Hij zei, blijf kalm, Vlam, ik ben het. Wees niet bang. En hij stapte weer in de boot. Dit is dus niet de keer dat Petrus overboord stapt. Maar hij stapt nu in de boot. En de wind ging liggen. Voel je de symboliek? Voel je die preek aankomen? Want hier staat water wel voor de ellende. De discipelen komen niet door die ellende. En het valt Jezus vies tegen dat ze bij alles wat ze al van hem meegemaakt hebben nog steeds vol ongelijf zijn. Hardleers noemt hij het straks. Omdat als ze geloofd en vertrouwd hadden, waren ze lang aan de overkant geweest. Oftewel, de ellende van de wereld mag je niet tegenhouden. De ellende van de wereld mag niet stroperig maken. En dat doet het wel. Waarom? Omdat wij niet volledig afhankelijk zijn van ons geloof in de Heer Jezus. En als Jezus aan boord komt bij ons, dan zegt hij, wees kalm. Dan kan het kalm worden in je leven. Maar dan moet je echt afhankelijk zijn. En het gevaar van ons eigen leven is dat onze eigen ik, onze eigen ego te groot is. En dat we heel graag willen dat God aan boord komt, maar dat wij de regie houden. Ja, dan moet je hem ook het stuur geven. Zijn leerlingen waren helemaal van hun stuk gebracht. En dat zouden wij ook zijn. Ze waren niet tot inzicht gekomen door wat er met de broden was gebeurd. Omdat ze hardleers waren. Dit is een harde boodschap. Want wat is het tegenovergestelde van de hardleersheid? Dat is straks dat ze vervuld worden door de Heilige Geest. Maar dan nog kun je, en dat zie je om ons heen, genoeg nog steeds hardleers zijn. Omdat wij die geest wel in ons hebben, maar die geven we een plekje op zolder en die geven we niet ons hele hart. Ook wij als christenen zijn hardleers. En nadat ze waren overgestoken, kwamen ze bij Genezareth aan land. En daar legden ze aan. Toen ze uit de boot stapten, werd hij meteen herkend. In het hele gebied ontstond een druk gaan en komen van mensen die zieken op draagbedden meenamen naar elke plaats waarvan ze hoorden dat hij daar was. En overal waar hij kwam, in dorpen, steden en geruchten. Of geruchten. Ja, soms is het ook net een gerucht. Legden ze de zieken op het plein. Ze smeekten hem of ze tenminste de zoom van zijn kleed mochten aanraken. En iedereen die hem aanraakte, werd genezen. En ook dit is meteen weer een schril contrast. De discipelen die met hem meegingen, die dichtbij hem waren, die alles van dichtbij en nabij ook meemaakten, zou je verwachten, zouden het grote geloof hebben. Terwijl het gepeupel, het volk, de mensen, die de armen en de hardwerkenden, die zeggen, alleen al het aanraken van zijn zoon. Dat hebben we eerder gezien. En dan zegt Jezus, jouw geloof heeft je behouden. Dat betekent dat hij hier tegen zijn discipelen kan zeggen, jullie zijn hardleers. Het geloof draagt ze nog niet. En tegen ons, wij moeten niet hardleers zijn, wij moeten afhankelijk zijn van hem. Wij moeten genoeg hebben aan het aanraken van zijn zoon. Oftewel, zijn genade is ons genoeg. En dat kan veel meer wonderen in ons leven doen, als we ook werkelijk afhankelijk zijn van die genade. Mag ik daarvoor voor jou bidden? Heere God, zo bidden we voor uw aangezicht of u ons ongeloof, ons wantrouwen weg wil halen. Vergeef ons als we telkens weer op ons eigen ik gaan zitten. Heer, en leer ons door de kracht van uw geest volledig op u te vertrouwen. Heer, en dat is zo moeilijk. Help ons alstublieft maar. Want we willen het zo graag, maar het is in deze ikgerichte maatschappij zo moeilijk, Heere God, want ons eigen ik is zo belangrijk. Heer, ga met ons mee, ook deze nieuwe week, en leer ons van u afhankelijk te zijn. Ons gericht te houden op u, dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je voor nu God zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek.